Gemeente, vooraf namens de kerkraad de volgende mededelingen. In de kerkraadsvergadering van 6 maart jongstleden zijn ter vervulling van de nog openstaande vacatures de volgende broeders gekandideerd voor het ambt van ouderling: T. Bouw, Nachtbouw Ooglaan 9, T. van Delen, Scheepjeshof 209, D. van Krimpen, Emmalaan 8 en A. Lagemaat, Beemdgras 51. Voor het ambt van diaken zijn gekandideerd de broeders D. van Dam, Munnekeweg 92 en W. Verwoerd, Mulderslaan 83. De verkiezing zal DV plaats hebben op zaterdag 1 april om 7 uur. De kerkraad vraagt ook uw voorbeden met betrekking tot deze verkiezingen. Op vrijdag 17 maart is er om 19:30 een samenkomst met de doopouders in verband met de bediening van de doop op zondag 26 maart in de middagdienst. Vandaag zijn de eerste en de tweede collecte bestemd voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. De opbrengst van de extra collecte voor Malawi is €3.240,96. En voor onze luisteraars thuis, de schriftlezingen, dat zijn Matteüs 5, vers 43 tot en met 48 en Lucas 23, vers 26 tot en met 34. Dus Matteüs 5 en Lucas 23. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Hoe liefelijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen, God zijn mij uw huis en tempel zangen. Zingen we samen op Psalm 84, vers 1 en 2. Thank you. God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Dat is de korte inhoud van de wet die de Heere ons ook vanmorgen voorhoudt. Dan hebben we alle reden om ons te verootmoedigen voor hem in het licht van deze spiegel die hij ons voorhoudt. We willen dat doen door het zingen van Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar dan ook dat pleiten, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Dat mogen we vooral in de lijdenstijd bedenken. Psalm 65, vers 2, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vervolgens met elkaar de schriften uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 5, de versen 43 tot en met 48. En vervolgens uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 23, de versen 26 tot en met 34. Allereerst dus Matteüs 5, vers 43 tot en met 48. Daar spreekt de Heer Jezus. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief, zegen ze die u vervloeken. Doet wel degenen die u haten en bid voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen. Opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook de tollenaars niet alzo? Wees dan gij volmaakt, gelijk uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is. Dan lezen we Lucas 23, vers 26 tot en met 34, gedeelte uit het Lijdensevangelie. En toen zij hem, Jezus, wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus, zich tot haar kerende, zei, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons, en tot de heuvelen, bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar, en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. Wij luisteren vanmorgen samen naar het eerste kruiswoord van de Heer Jezus, zoals we dat vinden in Lucas 23, vers 34, het eerste gedeelte. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. We willen samen de Heer bidden om zijn zegen. In onze voorbeden denken we aan zuster Haas Smit-Dekker van de Fuikerweide 12, die de komende week een operatie aan haar been moet ondergaan in het ZGV. Naar zuster D. van Hardeveld van de Kerkenwijk 79, nummer 72. Ze werd vanwege een gebroken heup opgenomen in het ZGV. Broeder J. Willemsen van het Kostverloren 3. Hij werd opnieuw voor een prednisonkuur opgenomen in het ZGV. Zuster S. van der Haar Schoeman van de Torbekke Singel 26. Ze topt al geruime tijd met benauwdheid. Zuster P. Flipsen van het Gerstenveld 137, ze werd vanwege een darmbloeding opgenomen in het ZGV. En dankzegging mag er zijn voor zuster W. van Groothebben van Amerongen van de Stationstraat 52A, die uit het ziekenhuis mocht komen, maar die voorlopig nog in de meent zal zijn voor revalidatie. Zullen we samen de Heer bidden en danken. Wat is uw trouw groot, machtige Heere in de hemel? dat we elkaar vanmorgen hier in dit huis van gebed mogen ontmoeten en dat u ons wilt ontmoeten. Dat is het belangrijkste. Dat u naar ons vraagt. En wij moeten belijden, Heren, dat wij mensen zijn die van huis uit niet naar u vragen. En dat is die opzoekende liefde van u, die altijd weer naar ons uitgaat. Dat is nooit te verklaren. Uw woord zegt het ook. Dat is een liefde die de kennis te boven gaat. Dat is in geen mensenhart opgekomen. En wij mogen daar vooral in deze lijdenstijd bij stilstaan. Een liefde die maar niet een gevoel was of bleef, maar die tot een daad is geworden. U had al zoveel daden vooraf laten gaan, o hemelse Vader, maar u hebt als hoogtepunt uw Zoon gezonden naar deze wereld. En u wist bij voorbaat waarvoor u hem zond. Het was voor u geen verrassing wat er gebeurde, hoezeer het ook u heeft moeten aangrijpen. Toen uw Zoon aan het kruis werd genageld. Maar u gaf hem over aan smaad en hoon, aan dood en graf, om zo aan al uw rechten te voldoen. Heren, daar hebben wij niets van terechtgebracht. Als wij naar uw heilige wet luisteren, en als uw geest dat toepast aan ons hart, dan moeten we zeggen, wie zijn wij geweest tegenover u? Wat maakten wij ervan, Heren? Van die opdracht van u, om u lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf? Wat hebben we uw gebod op allerlei manieren overtreden, ook in de week die achter ons ligt. Soms door een ander met onze woorden neer te sabelen, of zwart te maken, te beroddelen. Soms door gedachten te koesteren die voor u nooit kunnen bestaan. Een andere keer door daden die het licht van u en van uw evangelie niet kunnen verdragen. Heren, wij bidden eerbiedig om vergeving. Maar we vragen dat ook vrijmoedig, Heren. Niet omdat wij er rechten op hebben, maar omdat wij het mochten zingen samen. Uw woord zegt het. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Daarvoor gaf u toch uw Zoon. En hij heeft zijn bloed toch niet te vergeefs gestort. Ieder die daar een beroep op doet, die mag toch gezaligd worden. Vrijgesproken van schuld en straf. Het eeuwige leven ontvangen. Heren, bewerk dat in ons aller hart. En daarom komen we u bidden om uw Heilige Geest. Juist als het lijdensevangelie naar ons toekomt vanmorgen, dan hebben we het zo nodig dat u zelf ons daarop afstemt. Dat u ons er naartoe trekt, erin trekt. Heren, anders gaat het aan ons voorbij. Dan ketst het af op ons hart. Maar we bidden u, geef ons een zacht hart. Een nieuw hart, een ontvankelijk hart. Dat de woorden van u in zich opneemt. Dat eronder verbroken raakt. Onder zoveel liefde voor een slecht mens. En dat tot een lofzang komt. Daar is het u toch om te doen. En dat bent u zo waard. Om geloofd en geprezen te worden. Zegen ons dan, Heren, op en onder de kansel. In spreken en luisteren. In ons zingen. In het orgelspel. In het afstaan van onze gaven. Dat we ook dat mogen doen met een blijmoedig hart. Zegen heel de gemeente. Allen die met ons verbonden mogen zijn via kerkradio. Wilt u ook tot hen spreken? En Heren, laten ze het mogen merken, dat het evangelie ook op die manier tot hen mag komen en kracht mag doen. We bidden u voor allen die het moeilijk hebben. En lang niet iedereen wordt bij name genoemd. Maar u weet van alle stille zorgen die er kunnen zijn. Van een verdriet dat gedragen moet worden om een lege plaats die er kwam. Van teleurstellingen in mensen en levensomstandigheden. Van psychische nood, waar een mens zo onder lijden kan en zich soms zo onbegrepen kan voelen door een ander. We denken aan hen, heren, die we vanmorgen ook met name noemen. Zuster Smit, die opnieuw een operatie moet ondergaan. Het is niet de eerste keer. U kent haar leven en haar levensloop. Wat heeft ze in dat opzicht al veel meegemaakt? Maar we bidden van u, heren, wilt u ook nu haar dragen? Er haar doorheen dragen? En geef haar moed en kracht. Dat ze ziende op u ook deze weg kan gaan. We denken aan zuster van Hardeveld. Het is een hele teleurstelling voor haar dat op haar leeftijd haar dit overkwam. Dan valt het vaak ook niet meer zo mee om nog tot herstel te komen. Maar heren, wilt u het haar geven? En laat ze mogen zien op u, voor wie geen ding onmogelijk is. Ook niet op haar leeftijd. We denken aan broeder Willemsen, die opnieuw een prednisonkuur moet ondergaan. Heren, wilt u de behandeling, de medicijnen zegenen? Want wij mogen middelen gebruiken, maar alleen u kunt het zegenen, zodat het werkelijk ook zijn goede uitwerking zal hebben. We denken aan zuster van der Haar. Heren, u weet hoeveel last ze heeft van benauwdheid. Wat kan een mens het dan moeilijk hebben? We bidden u om verlichting. We bidden u om troost, ook in haar levensomstandigheden. Juist dan kan het ook zo eenzaam zijn soms. Maar laat ze het mogen merken dat er ook een biddende gemeente om haar heen staat. En vooral dat er een biddende hoge priester in de hemel is, die nimmer de zijnen vergeet. We denken aan zuster Flipsen, die toch in ernstige omstandigheden moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Heren, wilt u haar leven ook verder sparen en haar herstel geven? We danken u ervoor dat uw bewaring er was bij wat haar overkwam. Maar laat ze het ook in de komende tijd mogen merken, heren, dat u op het gebed haar weer nieuwe levenskrachten wilt geven. Want we mogen toch zien op u. We denken aan zuster Groothedde. We danken u ervoor, heren, dat ze het ziekenhuis weer kon verlaten. Maar nu is ook weer een poosje revalidatie nodig. We bidden u dat dat een voorspoedig verloop mag hebben. Wees u bij haar man, want dat is ook iets wat ze samen beleven. Heren, zo mogen we al onze zieken aan u opdragen. U bent de grote geneesheer. U bent het die het leven van mensen kent en leiden wilt. Heren, we bidden om uw zegen over de bediening van uw woord overal waar dat vandaag mag klinken. Laat het een goede dag mogen zijn voor de eer van uw naam. Dat zondaren worden ingewonnen voor u. Dat ze dat machtige evangelie dat tot redding en behoud gegeven is, mogen aannemen in het binnenste van hun hart. Geef het ook onder ons, heren. U weet hoe we hier in de kerk zitten. Of we nog onbekeerd zijn. Laat dan vandaag dat wonder mogen gebeuren dat het hart door uw geest wordt opengebroken en dat we niet meer om de Heere Jezus heen kunnen, maar dat we het mogen zien dat hij niets liever doet dan ook ons zalig maken. Maar laat er ook bij hen die u kennen een verdieping mogen zijn en een opwassen in de genade en de kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus, om te mogen leven van zijn vergevende liefde. En dat ook in de praktijk van het leven zichtbaar te doen worden in de omgang met anderen. Heren, schrijf uw woorden in ons hart. En maak ons verwonderd en stil onder uw grote liefde in de Heer Jezus Christus geopenbaard. Wij bidden u, laten we zo met elkaar een rijk gezegende dienst ontvangen, waarin u zelf in ons midden bent, waarin u uzelf verheerlijkt, en waarin zondaars uw heil uit genade mogen ontvangen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij willen samen gaan zingen ter inleiding op de bediening van het woord, een van de lijdenspsalmen. Psalm 22, het zesde vers. Als u bedenkt hoe de Heer Jezus Christus aan het kruis heeft gehangen, dan kunt u begrijpen dat hij zichzelf ook terugvond in Psalm 22. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Dat is vers 6. Mijn hart is week en smelt in de ingewanden als was voor het vuur, vers 7. En een muitgespan heeft mij ter prooi verkoren. Mijn handen en mijn voeten doen doorboren, zo fel het kan. Dat is vers 8. Psalm 22, de versen 6, 7 en 8. zingen we na het amen van de bediening van het woord uit Psalm 45. Het eerste vers, Gena is op uw lippen uitgestort. Psalm 45, vers 1. Gemeenten en heren, er zijn nogal wat momenten waarbij wij beginnen en eindigen met gebed. Dat doen we in deze dienst. Jongens en meisjes, dat doe je als je gaat eten. Je bidt eerst voor het eten en later dank je. En als je naar school gaat, 's morgens vroeg, dan is meester of juffrouw allereerst zover dat hij of zij gaat bidden. Later op de dag, dan wordt er weer gedankt. Weet je wat je nu vanmorgen ook mag onthouden? Dat de Heere Jezus, die zware weg die hij ging aan het kruis, is begonnen en geëindigd met gebed. Eerst, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En het laatste gebed, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het kruislijden begint en eindigt dus met het gebed tot de Vader. Het borgwerk van de Heere Jezus is omspannen door de Vadernaam. Aan die naam besteedde hij zijn werk, wijdde hij zijn prediking, droeg hij heel zijn leven en lijden op. En hij kon het zeggen aan het einde van zijn leven, in het hoge priesterlijke gebed. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. 7 kruiswoorden, sprak de Heere Jezus. Vroeger, de kinderen weten dat ook, trok Israël 7 keer om de stad Jericho heen, voordat de stad, de muren, vielen. En net als bij Jericho vormen die 7 kruiswoorden 7 bazuinstoten, waarop muren gevallen zijn. Muren die wij mensen hebben opgetrokken tussen ons en de Heere. Muren die wij onmogelijk zelf kunnen neerhalen. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. We luisteren vanmorgen naar het eerste kruiswoord van de Heere Jezus. Vader, vergeef het hun. 3 gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de voorbidder. In de tweede plaats bij de voorbede. En tenslotte bij de verhoring. Vader, vergeef het hun. De voorbidder, de voorbede, de verhoring. Wat is er al ontzaggelijk veel gebeurd op het moment dat de Heer Jezus Christus naar het kruis moet gaan. Een hele lijdensweg ligt er al achter hem. Wij belijden als kerk dat de heiland geleden heeft gedurende de hele periode van zijn leven op deze aarde. Want gaat u maar na wat hij allemaal heeft moeten incasseren aan smaad en hoon en tegenstand en vijandschap en onbegrip en ongeloof. Maar dat is in deze laatste dagen in een ontzettende stroomversnelling terechtgekomen. De haat tegen hem komt tot een kookpunt en het kan niet anders, dit moet wel uitlopen op zijn dood. Dat kan iedereen aanvoelen. Hier moet het wel op uitlopen. Maar dat is maar niet alleen iets wat je van de menselijke kant kunt bekijken, dat je zegt het kon niet anders. Maar wij mogen dat vooral in goddelijk licht zien. Het is een moeten in het licht van Gods raadsplan. De Vader wil het, dat zijn Zoon zo bitter zal lijden, omdat alleen zo voldaan zal kunnen worden aan zijn goddelijk recht. Dat recht eist de dood van de zondaar, van u, van jou, van mij. En zo moet hij lijden. De genade is niet goedkoop. De Vader laat geen genade voor recht gelden, zoals dat hier op aarde nog wel eens kan gebeuren met een rechter, nietwaar? Dan kan soms de straf worden kwijtgescholden en dan laat de rechter genade voor recht gelden. Maar zo is het niet bij de Heer. Hij laat schuldige mensen niet zomaar vrij uitgaan zonder dat er betaald is voor de overtreding. Er moet voldaan worden aan Gods heilig recht, aan zijn wet. De wet moet gedaan worden en de vloek van de wet zal gedragen moeten worden. Genade door recht. En de Heer Jezus is het daar zo van harte mee eens geweest. Hij zou tot geen prijs willen dat er niet voldaan zou worden aan de rechten van zijn Vader. Hij heeft ze stuk voor stuk zo lief gehad, omdat hij zijn Vader zo lief heeft. En het zingt gedurende heel zijn leven in zijn hart. En het zwelt alleen maar aan op de lijdensweg. Wat Gods bevel ons zegt, vertoont ons het heiligst recht en kan geen kwaad gedogen. En daarom geeft hij zich gewillig als zijn uur komt. Dat gebeurt niet zonder strijd. Wat een aanvechting als Jezus de hel op zich af ziet komen. Wat een gebedsstrijd voor en in en na Gethsemane. Als de complete duivelenwereld Christus in de tang wil nemen, dan perst zich de bede uit zijn benauwde gemoed. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Als een misdadiger is hij gevangen genomen. Men is tegen hem opgetrokken als tegen een moordenaar. In dat uur waarin de macht van de duisternis zich sterk maakt tegen hem. Zijn discipelen hebben hem allemaal in de steek gelaten. Eén voor één. Judas heeft hem verraden. Petrus heeft hem verloochend. Het Joodse Sanhedrin heeft hem ter dood veroordeeld. En de soldaten vermaken zich met hem. En hij wordt heen en weer geslingerd tussen Pilatus en Herodes, die gezworen aartsvijanden, die om Jezus wil vriendschap met elkaar hebben gesloten. En het volk gunt de oproerkraaier en moordenaar Barabbas de vrijheid. Om Jezus maar aan het kruis te krijgen. Kruis hem, kruis hem. En zo gebeurt. Als een lam wordt hij ter slachting geleid. De martelende gang naar het kruis. Het kruis. Het dieptepunt van zijn lijden. En tegelijkertijd het hoogtepunt van zijn verlossingswerk. Het kruis. De plaats waar alle satanische machten de gelegenheid krijgen op hem af te komen. Waarin het lijkt alsof ze hem uit de weg kunnen ruimen, definitief. Maar tegelijkertijd de plaats waaraan Satan, de grote tegenstander, de kop vermorzeld zal worden. Het kruis, de plaats waar de toorn van God over de zonde zich op Jezus ten volle ontlaat. Maar tegelijkertijd de plaats waar de liefde van God tot zondaren het hoogst schittert, Golgotha. Nee, niemand kan bevatten wat dat is dan Jezus alleen. Drie kuilen zijn er gegraven, waarin drie kruisen worden geplant. Hij die niets dan goed heeft gedaan, zal te midden van de misdadigers worden gehangen als een vervloekte. Zijn opperkleed wordt hem van de schouders gerukt. En de beulen grijpen hem vast en drukken hem op het kruis neer. Zijn gezegende handen en voeten, ze worden aan de kruispaal vastgebonden. En een van de soldaten neemt een zware hamer in zijn hand en een puntige spijker in de andere en jaagt die door de hand van de Heer Jezus. En even later zijn handen en zijn voeten doorboord. We hebben het samen gezongen op Psalm 22. En zo vloeit het bloed van de zaligmaker op de aarde neer. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Gemeente, wij kunnen niet beseffen wat dat voor de Heer Jezus betekend heeft. Maar ook niet wat dat voor de Vader in de hemel betekend heeft. Als de Bijbel zegt God is liefde, dan mogen wij in de eerste plaats bedenken dat dat betrekking heeft op God zelf. Dat er een heilig liefdeleven is tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader heeft het ook uitgesproken. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Dan moet zijn vader haar toch wel verscheurd zijn. Als zij ziet wat er hier met zijn zoon gebeurt. Als zijn zoon hier moet doodbloeden. Gemeente, als wij ergens kunnen ontdekken wat onze zonden hebben aangericht, wat ze teweeg hebben gebracht naar de Heer Jezus en naar de Vader toe, dan is het hier wel. Oh, dat vaderhart, dat moet wel zo getroffen zijn. Dat hij menselijkerwijs gesproken wel had moeten ingrijpen. Jongelui, moet je eens even voorstellen. Dat er iemand is die je het bloed onder de nagels vandaan haalt. Zo'n ploert, weet je wel. Nou, dan zeg je toch, ik sla erop. Dit laat ik niet over mijn kant gaan. Zou je toch kunnen voorstellen dat God de Vader op dit moment ook zo klaar gestaan heeft om de moordenaars van zijn zoon aan te grijpen? De Heer Jezus had maar één roep naar de hemel over te doen en de Vader zou geen moment geaarzeld hebben. Maar dan, wat doet Jezus? Hij gaat niet vervloeken, maar hij gaat bidden, Vader. Vergeef. Hij grijpt met zijn voorbeden in, opdat de toorn van de Vader niet over de misdadigers aan de voet van het kruis zal losbarsten. Want het werk van de verlossing van zondaren moet voltooid worden. Dat kan niet halverwege worden afgebroken. Vader. Wat moet die aanspraak uit de mond van zijn zoon, de Vader, op dat moment door de ziel zijn gesneden? Zijn geliefde zoon spreekt hier, aan wie de mensheid zich in haar dwaasheid en blindheid vergrijpt. En Jezus peilt de diepte van de zonde en draagt haar. En als de grote voorbidder voert hij het pleidooi voor schuldigen. Hij is niet als Job en Jeremia, die op de donkste trajecten van hun levensweg hun geboortedag vervloekt hebben. Nee, hij bidt. Niet eens voor zichzelf. Maar voor anderen. Hij doet een beroep op de goddelijke ontferming. Nu is het nog Vader. Straks valt zelfs die teerste aanspraak weg. En is het in de drieuurige duisternis alleen nog mijn God. Vader. Daarmee spreekt hij uit dat het tussen hem en de Vader goed ligt. Hij hoeft zich niet voor zichzelf te schamen. Hij hoeft zich niet tegenover de Vader te schamen, nu hij daar hangt voor Gods aangezicht. Niets onbehoorlijks heeft hij gedaan. Hij heeft alleen maar de eer van zijn Vader en het heil van zijn volk op het oog gehad. Hij heeft zich gegeven, zich aangeboden, al voordat de wereld er was. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Zo handelt hij naar het welbehagen van zijn Vader. En zo zal zijn Vader verloren zonen en dochters weer kunnen aannemen tot zijn kinderen. Om Christus wil. Vader. Zo bidt de zoon. Die weet dat de Vader hem altijd hoort. En ook nu horen zal. Nu hij stervend. De hoogste liefde. En de volmaakte gehoorzaamheid. Bewijst. Hij die als enige in zichzelf het recht had om Vader te zeggen. Hij is ook zelf de grond voor de verhoring van zijn gebed. Hij die voor de overtreders gebeden heeft. Hij heeft ook voor hen geleden. En zo is zijn gebed de Vader zo aangenaam. Gemeente, wat is het nou nodig voor ons? Dat we nou die heel persoonlijke band aan de Heer Jezus Christus zullen hebben of zullen krijgen. Want je kunt niet doen met een vaag godsgeloof. Je hebt vandaag het ietsisme, daar heb je wel van gehoord. Ietsisme. Dat wil dus eigenlijk zeggen, er is wel iets. En daar klampen een heleboel mensen zich dan aan vast. Maar wat dat iets dan is, nou ja, dat laten we maar in het midden. Op zijn best wordt het dan nog God genoemd. En ook dan moet je nog maar afvragen hoe dat dan wordt ingevuld. Maar gemeente, het gaat toch om iets veel diepers? Het gaat erom dat je die persoonlijke geloofsband aan de Heer Jezus Christus zult ontvangen in je leven. Dat je hem nodig zult hebben. Als voorbidder, omdat je weet, ik red het buiten hem met geen mogelijkheid. Ziet u het? Dat alleen hij het volste recht heeft om Vader te zeggen. En dat u, jij en ik het alleen maar om hem kunnen zeggen. En wat krijgt hij dan waarde voor je? Dan past deze gezegende borg zo bij u, strafwaardige zondaar. Dan heb je hem nodig, want buiten Jezus is immers geen redding. Buiten hem kom ik om. Ik heb hem zo nodig, zoals hij hier aan het kruis hangt. Als een vervloekte op Golgotha. Uitgestoten door de mens. Verlaten door zijn Vader. Zo in onze plaats. En hij bidt. Ook voor mij. O, welke macht heeft uw liefde in Christus ons geopenbaard. En dan de voorbeden. Het zou al heel wat zijn geweest, gemeente, als de Heer Jezus de smaad en de hoon en de pijn en het onnoemelijke lijden verdragen zou hebben. Dat heeft hij ook gedaan, zeker. Het woord dat Jesaja sprak is in hem in vervulling gegaan. Als dat geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom, dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Maar hij heeft ook dat andere woord van Jesaja in vervulling doen gaan. Dat hij voor de overtreders gebeden heeft. Hij vergeet zijn eigen smarten om te denken aan de zonden van zijn volk en ook aan die van anderen. Hij geeft in zijn grootste lijden alleen maar liefde terug. Het blijkt hier zo waar te zijn dat zijn stervenswoord helemaal in overeenstemming is geweest met zijn levenswoorden. In zijn onderwijs aan zijn discipelen had de Heer Jezus zo dikwijls de nadruk erop gelegd dat een volgeling van de Heer Jezus een ander moet kunnen vergeven, ja, hem zelfs liefde moet bewijzen. We hebben vanmorgen samen iets van gelezen uit Matteüs 5. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Nou, dat was inderdaad de moraal van de fariseeën. De ene naaste is de andere niet. Je moet onderscheid maken tussen vrienden en vijanden. De eerste, natuurlijk, die moet je lief hebben. Nou, dat gaat ook nog wel, vindt u niet? Mensen die jou aardig vinden, lief hebben, dat is nog niet zo'n probleem. Maar nou dat mispunt, hoe zou ik het zeggen? Die persoon die jou zo'n hak heeft gezet, die je zakelijk opgelicht heeft, of die jou over de tong heeft laten gaan, die het bloed onder de nagels vandaan had, die jou met zijn lastertaal in een kwaad daglicht stelt. Nou, die mag je haten, zeggen de fariseërs. En gemeente, dan komen we toch maar heel dicht bij onszelf, niet waar? Vindt u ook niet? Wat is dat een herkenbare mentaliteit? Of niet soms? Diegene met wie ik eens wat gehad heb, in het verleden, wat dacht u? Die kijk ik niet meer aan. Die groet ik niet meer. Of wat voor varianten je daar misschien ook maar op zou willen bedenken. Maar luister eens naar wat de Heere Jezus zegt. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief, zegen ze die u vervloeken. Doet wel degenen die u haten en bid voor degenen die u geweld aandoen en die u vervolgen. De gemeente, hoor nu niet alleen maar zie het ook, hoe zijn stervenswoorden in overeenstemming zijn geweest met zijn levenswoorden. Hoe hij zijn eigen woorden in praktijk brengt. Vervuld van enkel liefde. Met geen zweem van haat in zijn hart en in zijn stem. Bid hij het. Vader, vergeef het hun. Nou, gemeente, daar zijn geen woorden voor om die reddende, die sparende liefde van de Heer Jezus onder woorden te brengen. Vader, vergeef het hun. Het. Dat geeft de ruimte aan die er in dit gebed ligt. Het. Dat vermeldt maar niet één bepaalde overtreding. Maar in dat ene woordje vat de Heer Jezus samen die hele stroom van ongerechtigheden die er op hem is neergekomen. En die wij niet in druppels hoeven te ontleden. Jezus legt de zonden hier niet in de brede uiteen. Hij telt ze niet allemaal op, stuk voor stuk. Maar hoe zwaar en hoe menigmaal zijn vijanden ook tegen hem overtreden hebben, hij legt ze in sparende liefde allemaal op één hoop. En hij sluit ze in dat ene woordje. Het. En dat kleine woordje, gemeente, dat geeft nou ruimte. En dat geeft nou hoop voor Voor elk mens die door de Heilige Geest overtuigd wordt van zijn zonde, dat hij tegen de goedheid van God zo vaak heeft overtreden. En die misschien wel eens denkt, misschien hebben u dat wel eens, wat je ook ergens in de Bijbel tegenkomt. Mijn misdaad is te groot en dat ze vergeven zou kunnen worden. Zo kan het wel eens wezen, nietwaar? Dat je denkt, het kan voor mij niet meer. Maar de Heer Jezus vatte het samen en betrok het allemaal in dat ene woordje, het. En dan zegt hij daarmee, uw schuld is niet zo groot of ze kan vergeven worden. Voor wie bidt de Heer Jezus hier? Voor hen, Vader, vergeef het hun. Dat is weer zo'n woord wat een stuk ruimte laat zien. Hij bidt voor hen die niet weten wat ze doen als ze zich aan de Heer Jezus vergrijpen. Jezus bidt voor zijn beulen, die hem zojuist de spijkers door handen en voeten gejaagd hebben. Voor de soldaten, die hem gegeeseld en bespot en geslagen en bespuwd hebben. Voor die menigte die geroepen heeft, kruis hem, kruis hem. Ja, ook voor die Joodse leidslieden. Ook voor hen, bij wie de verschrikkelijke aard van de goddeloosheid in hun hart aan het licht is gekomen. Bij wie de vijandschap tegen Gods genade in volle hevigheid is losgebarsten. En dat weten ze niet. Daar zijn ze blind voor. Wat moet het de Heer Jezus getroffen hebben? Dat de zonde meent wijsheid te zijn. En ze is de hoogste dwaasheid en blindheid. Jezus ziet dat die samengestroomde menigte, Joden en Romeinen, elk mens in zijn blindheid niet ziet dat hij Gods vlammende toren over zich afroept. En Jezus ziet daar op Golgotha de hele vrome en goddeloze wereld, dus ook u en jou en mij, als blinde paarden die naar de afgrond snellen, onwetend van de verschrikkingen die ze over zichzelf afroepen, maar ook onwetend van Gods diepste heilsbedoelingen. En als hij dat ziet, dan ontvlamt zijn hart niet in toorn, maar in liefde. En dan klinkt het, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen. Ze kennen hem ten diepste niet als de Zoon van God die hun eeuwig heil op het oog heeft. Als de wijsheid van God in eigen persoon. Paulus zegt er later over in 1 Korinthe 2. Als ze die gekend hadden, die wijsheid, dan zouden ze de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. En Petrus zegt het later tegen de menigte op de Pinksterdag, die hij schuldig verklaart aan de dood van de Heer Jezus. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk ook uw oversten. Kijk, gemeente, dan is er nog behoud mogelijk in de weg van geloof en bekering. Want als er één ding duidelijk is in het woord van God, dan is het wel dit. Dat je niet automatisch deelt in die vergeving, maar langs die weg die de Heer zelf wijst in zijn woord. Het is al een geweldige zegen als de Heilige Geest ons ontdekt aan onze blindheid en dwaasheid. Dat doet hij nooit om je weg te stoten, maar altijd om je te trekken. Om plaats te maken voor die liefde van de Heer in je leven. Voor zulke mensen heeft de Heer gebeden. Tegelijk laat de Heer Jezus met deze woorden ook zien dat er één zonde is die uiteindelijk niet vergeven wordt. Als iemand blijvend, welbewust, tegen beter weten in zich tegen de Heer Jezus afzet. Juist nu alles heeft plaatsgevonden, dat kon toen nog niet op dat moment. Toen moest er nog het een en ander gebeuren. Maar nu heeft alles plaatsgevonden. Het kruis, het graf, maar ook de opstanding uit de doden. De hemelvaart van de Heer Jezus, de uitstorting van de Heilige Geest, de prediking van het evangelie in volle heerlijkheid. Als mensen dan nog zich de Heer Jezus van het lijf houden en dan nog zeggen dat evangelie moet ik niet, ja, dan is er geen vergeving mogelijk. Ik denk aan de ernst die de brief aan de Hebreeën ons laat zien. Want zo wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dan is het gemeente, mag het eens zo voorstellen, alsof God de Vader dan de handen in de lucht steekt en zegt, dan weet ik het ook niet meer. Als je dan mijn zoon niet hebben wil, dan is er geen slachtoffer meer dat overblijft voor de zonde. En diezelfde brief zegt dan ook, hoeveel te zwaarder straf meent gij? Zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden, vertrapt heeft, en het bloed van het testament onrein geacht, waardoor hij geheiligd was. Want in de prediking druppelt het bloed van de Heer Jezus op de gemeente. En als wij dan dat bloed aan ons voorbij laten gaan, dan achten we het onrein. Dan heb je de geest der genade smaadheid aangedaan, zegt de Heer. Gemeente, wij leven nu nog in de genadetijd. Voor dwaze en blinde mensen in zichzelf is er nog vergeving mogelijk. De Heiland heeft gebeden zoals eens Mozes bad, de middelaar van het Oude Testament, die zich voor God neergeworpen had op het moment dat voor de zoveelste keer dat volk aan de Here het bloed onder de nagels vandaan had gehaald. Want altijd was het maar mopper, nooit deed de Here het goed. Ze wilden wel terug naar Egypte, daar was het hem beter. En dan zegt de Here op een bepaald moment tegen Mozes, hoe lang zal dit volk mij nog tergen? En hoe lang zullen ze mij aan mij niet geloven door alle tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb? Ik zal de pest onder hen zenden. Ik zal hen verstoten. Dan is het heel ontroerend, gemeente, wat je dan leest. Dat Mozes, de middelaar, zichzelf op de grond werpt en een ontroerende pleitrede gaat houden voor dat hardnekkige volk. Heren, vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk naar de grootheid van uw goedertierenheid, gelijk gij ze vergeven hebt van Egypteland af tot nu toe. Ach, Mozes zou zichzelf er wel voor over willen hebben. Hij zegt het ook, delg mij maar uit uw boek dat gij geschreven hebt, als dit volk maar behouden mag worden. En gemeente, hoor nu eens. Nu horen we aan het kruis hem bidden, die meer is dan Mozes, de middelaar van het Nieuwe Testament, de ware voorbidder. Hij bidt in de naam van zichzelf. En zijn voorbeden is een daad. Hij is voorbidder en schuldoffer in één. Hij laat zich uit Gods boek. Dat mensen zoals u en ik daarin kunnen staan. Om daar een plaats in te mogen ontvangen. Vader, vergeef. Dat wil zeggen, reken hun deze misdaad niet meteen toe. Vader, geef nog genadig uitstel van het oordeel dat over deze mensen zou moeten gaan. Opdat ze in de weg van berouw en geloof behouden zouden mogen worden. De borg biedt dus om verlenging van de genadetijd. Hij heeft gebeden om uitstel voor vijanden, zoals wij. Opdat u en ik ons zouden keren tot hem, want hij is er niet op uit om ons te verderven, maar om ons te behouden. Wat een liefde, gemeente. Heeft dat uw hart geraakt? Kijk, dan zal dat merkbaar worden in je levenspraktijk. Mooie woorden over vergeving, die baten ons niet als wij niet van harte op onze beurt leren vergeven. Onze vijand, maar dichterbij ook onze broeder. Dan zegt iemand misschien, ach, dat kan ik nooit. Nou, ik ben het helemaal met u eens, dat kan ik ook niet. Dat kan geen mens, dat brengen wij nooit op, dat zit niet in ons. Maar dan mogen we elkaar vanmorgen wijzen op de gekruisigde Heiland. Dat is de bron, gemeente. Daar moet je altijd weer terechtkomen. Kijk naar hem, de bron van liefde, zoals hij daar heeft gehangen, tot eer van zijn Vader. En dan kun je vergeven, zelfs tot 70 × 7. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis wel van Stefanus. Weet je wel, die man die zo vol was van de Heilige Geest en die daar de Heer Jezus stond te preken voor de Joodse raad.
En dan knarsetanden ze van woede als ze hem zo horen spreken. En dan laat ik het me zo voorstellen. En dan pakken ze hun jasjes en die gooien ze uit over de arm van een zekere Saulus die daarbij staat. En dan pakken ze stenen op en dan gaan ze hem bekogelen. Weg met die Stefanus. Wat zegt hij dan? Wat is dan zijn laatste woord? Heren, reken hun deze zonde niet toe. Zie je? Wat lijkt hij op de Heere Jezus, hè, die Stefanus? Nou, daar heb je het nou. Als je werkelijk dicht bij hem leeft, dan ga je zijn beeld vertonen. Gemeente, niemand is zo vergevensgezind als iemand aan wie zoveel vergeven is. Niemand kan zo die ander kwijtschelden wat hij of hem of haar heeft misdaan dan hij die vol is van de liefde van God. In het licht van die liefde, gemeente, is het er dan ook op of onder. Want dezezelfde heiland heeft ook gezegd: indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal ook uw hemelse Vader u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zal ook uw Vader u niet vergeven. Dan het laatste, de verhoring. Wat gebeurt er nu? Het schouwspel zet zich voort. De soldaten dobbelen om Jezus kleding. De Vader grijpt niet in. Hij stormt de beulen van zijn geliefde zoon niet weg in de eeuwige verlorenheid. Onbegrijpelijk is het geduld en de goedheid van God, die zijn toorn inhoudt en die het gebed van zijn zoon verhoort. Gemeente, we zouden het toch hebben kunnen verwachten dat de aarde zich voor deze mensen geopend zouden hebben, dat ze levend verslonden zouden worden, of dat er vuur van de hemel neergedaald zou worden. Het gebeurt niet. Laat ik het anders zeggen. Die volle gramschap van God over de zonde van het menselijke geslacht keert zich op dat moment af van zijn vijanden en keert zich tegen zijn eigen zoon. Je zou het bijna kunnen vergelijken met een bliksemafleider die het vuur naar zich toe trekt. Hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Zo kan Gods geduld en ontferming zich aan zondaars betonen. De Vader verhoort. De genadetijd voor de wereld wordt verlengd. Ook Israël is er nog steeds. Het duurde tot 70 jaar na Christus voordat Jeruzalem verwoest werd en er een einde kwam aan de Joodse staat. Maar nu was 1948 geen mijlpaal. Dan is het geen wonder van de Heere dat er een herstelde Joodse staat is, nu al bijna 60 jaar lang. Is dat ook niet een verhoring van Jezus' gebed? Nee, daarmee zijn de Joden nog niet zalig. Alleen in de weg van het geloof wordt zowel een Jood als een heiden behouden. Maar God heeft zijn volk niet verstoten. En dat heeft alles te maken met deze beden van de Heer Jezus aan het kruis. En nog dieper verhoort de Vader dit gebed van zijn zoon. Want door het vernieuwende werk van de Heilige Geest komen her en der zondaars tot bekering. Die moordenaar aan het kruis naast de Heer Jezus. En denk eens aan die hoofdman die het zei na zijn sterven: waarlijk, deze was Gods zoon. En die samengestroomde menigte die terugkeerde, slaande op hun borst als een teken van verootmoediging. En later op de Pinksterdag, dan zijn ze verslagen in het hart en dan klinkt de vraag: wat zullen wij doen, mannen, broeders? En we lezen in het boek Handelingen dat er zelfs een hele menigte van priesters aan de Heere gehoorzaam is geworden. Ja, zelfs die Saulus, jongens en meisjes, die daar met die jasjes over zijn arm stond, weet je wel, en die het prachtig vond dat die Stefanus werd doodgegooid. En diezelfde gemeente van God vervolgd heeft. Ook Saulus wordt in zijn hart gegrepen en komt tot bekering. En wat is die man er verwonderd over geweest? Dat heeft hem zijn hele leven achtervolgd, is hem bijgebleven. Hij zegt het in een van zijn brieven. Mij is barmhartigheid geschied, omdat ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. En u en jij en ik, zijn wij nou al het levende bewijs van Gods vergevende liefde? Dat wij er nog zijn is al een wonder van zijn genade. Maar gebruiken wij nou ook die genadetijd? Gemeente, ik moet ook eerlijk zeggen, van uitstel komt geen afstel, als het niet anders wordt in je leven. Eens is die tijd van uitstel voorbij. En daarom gebruik die genadetijd. Beleid eerlijk je zonde voor de Heere. Je mag pleiten op die ontferming van de Heere Jezus aan het kruis. Heere, het kan toch? Dat laat de beden van de Heere Jezus toch zien. En elke zondaar die zo bidt, die mag genade ontvangen. Als ik er niet voor wegloop om de naam van overtreder te aanvaarden, dan mag ik komen op grond van het gebed van de Heere Jezus Christus. En dan is God ook voor mij een vergevend vader. Misschien zegt iemand, ja, maar ik zondig steeds weer. Je komt wel eens oudere mensen tegen, hè, die zeggen dan soms, zou ik de eindstreep wel halen als je jezelf meer leert kennen? Wel, weet dan dat die biddende hoge priester het gebed dat hij op het kruis heeft aangeheven voortzet in de hemel. Als er een kind van God hier op aarde is die door de zonde besprongen wordt, of door twijfel belaagd wordt, of misschien zelfs op zijn of haar sterfbed nog eraan twijfelt of de Heere wel genadig wil zijn, bestreden kan worden, dan heft hij tot het einde toe zijn voorbeden op. Vader, vergeef. Hij zal het voor mij voleinden. Want indien wij vijanden zijnde verzoend zijn met God door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En zo is dit eerste stervenswoord van de Heere Jezus. Een levenswoord voor de zijnen. En zijn gebed aan het kruis mag ons tot een lofprijzing brengen. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen. Thank you. Zullen we samen danken en bidden. Lieve Heiland, wij danken u dat u zo bent. Niet alleen maar zo was, maar nog steeds zo bent. Dat u niets liever ziet dan dat mensen zoals wij behouden worden. O Heere, als we daarna luisteren naar uw kruiswoord, dat eerste, dan kunnen we denken, hoe heeft de Heere Jezus dat kunnen opbrengen? Ja, Heere, wij kunnen dat niet bevatten. Maar laat dat ons hart mogen breken. En laten we daaruit leven, vol verwondering. Hij bad ook voor mij, om vergeving. En dan mogen wij het vragen, ja, Heere, doe dat maar. Vergeef mijn ongerechtigheden, want het kan toch om uw bloed. En leer ook ons in dat spoor te gaan, uw beeld te vertonen, zoals Stefanus het liet zien dat hij op u leek, Heere Jezus. O, laat dat merkbaar mogen worden. Daar wordt u in verheerlijkt. Zegen ons ook het verdere van deze dag en breng ons ook vanmiddag weer hier bij elkaar. Aanvaard onze dank die u zo waard bent te ontvangen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. En dan zingen we daarna op Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.